Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 25, het vierde vers willen wij gaan zingen. Heren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4. Schriftlezing voor deze middag is uit Romeinen 7, vers 14 tot en met 26. Romeinen 7, vanaf het 14e tot en met het 26e vers, wordt u genoemd als de schriftlezing, maar doen wij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum.
en in ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij uit Romeinen 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat ze goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Tot zover de schriftlezing.
We willen met Gods hulp nog één keer gaan stilstaan bij het onderwerp van zondag 33 van de Heidelberger Catechismus. En die zondagsafdeling willen we eerst nog met elkaar lezen. Zondag 33, daar wordt gevraagd: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? Het antwoord: in twee stukken. In de afsterving des oude en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89, wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus, en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. En vraag 91, maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof, naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover het onderwijs uit het leerboek. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, wanneer u deze middag met uw woord tot ons komt, laat het dan een wonder zijn in onze ogen, dat u nog steeds die grote leermeester wil zijn, die niet alleen ons verstand wil leren en wil onderwijzen, maar die boven alles kan doordringen met zijn geest in harten van jongeren en ouderen. En als het vanmiddag gaat over zo'n belangrijk onderwerp als de waarachtige bekering, Heren, dan hebben wij het toch boven alles nodig, dat wij waarachtig bekeerd zullen worden. Voor het eerst vanuit onze geestelijke dood tot u. Maar wanneer u ons tot bekering bracht, hebben we het ook nodig dat dat werk van de bekering voortgezet wordt. Dan hebben we nodig de dagelijkse bekering. En als het heel bijzonder daarover zal gaan deze middag, bidden we of u het onderwijs wil zegenen in het midden van de gemeente. Heer, u kent degene die u zelf bracht op de weg ten leven. U kent degene die met alles wat u ze deed ondervinden zoveel reden hebben om u de Heere dankbaar te zijn. En geeft u dat het onderwijs over het leven van de dankbaarheid vanmiddag ook helder en duidelijk mag zijn, mag aansporen. Heere, als wij een vreemdeling zijn van deze dingen, laat de prediking van vanmiddag ons dan ook in het gemis brengen. En geeft u dat wij eerlijk gemaakt worden om dat voor u te erkennen. En om als bedelaars aan de troon van uw genade gevonden te worden, om te vragen wat ons ontbreekt. Want in uw woord staat geen belofte voor mensen die menen iets te hebben en die u daarvoor danken tegen beter weten in. Maar in uw woord staat wel een belofte voor mensen die het moeten erkennen dat zij zoveel missen en dat hun zoveel ontbreekt. Maar aan armen uit gena wilt u uw hulp ter verlossing tonen. En u hebt het gezegd, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En Heere, dat we dan met alles wat we nodig hebben, toch tot u de Heere zullen uitgaan. Dan geldt toch ook voor degenen die u kennen en vrezen, dat ze het met alles wat ze ontvangen hebben, toch ook steeds weer moeten inleven. In zichzelf zo arm te zijn, zo diep afhankelijk van u, van uw genade en van de invloeden van uw geest. Heere, wil u geven dat er een glans mag zijn op uw volk en kinderen. Dat er niet slordig leven is, waardoor anderen worden afgeschrikt. Maar Heere, geeft u dat uw kinderen voorzichtig mogen wandelen. Gedenk degene die voor zichzelf een raadsel kunnen zijn, ook aan de middag van deze dag. Geef dat er helderheid en duidelijkheid mag komen en licht bij u vandaan over hoe het met hen is. Onderwijs ons, Heere, en geef ons wat nodig is. En diegenen onder ons die op zandgrond bouwen terwijl ze menen dat ze op goede gronden rusten, Heere, laat het ze zien als ze er onder ons zouden zijn. En wil u ze nog tijdig een ontdekking geven van het ontbreken van die echte grond, opdat ze nog bijtijds tot inkeer en tot bekering worden gebracht. Heere, wij bidden of u wil zijn met allen die het moeilijk hebben. Er is zoveel moeite en er is zoveel verdriet. We ondervinden dat juist ook in deze tijd. Heere, geef u wat nodig is, te midden van alle kruisdragen. En dat wij onze zorgen en noden op u, de Heere, mogen wentelen. Heere, gedenk in deze zondag na de week van het leven ook allen die nieuw leven mogen verwachten. Wil u uw beschermende en bewarende handen uitbreiden over het ongeboren leven in deze gemeente, maar ook daarbuiten. En dat bidden we heel bijzonder in een land waar zoveel levens in de moederschoot worden beëindigd. Heere, geef ons als land en volk bekering. En als het zo zou zijn, en dat zou kunnen, dat er ook in het midden van ons, als kerkgangers en als luisteraars naar uw woord, toch in het verleden deze heel aangrijpende en verdrietige dingen zijn gebeurd. Als te midden van allerlei radeloosheid de weg gegaan is naar een abortus. En we daar misschien innerlijk wel helemaal mee vastlopen, omdat we het niet durven te zeggen tegen anderen. En omdat we het niet durven te erkennen voor u, Heere, wil u vergevende genade schenken. En wil u geven wat nodig is, ook in zo'n moeilijke en verdrietige situatie. Wij bidden, Heere, om wijsheid en om alles wat nodig is om goed om te gaan met onze jonge mensen. Als het gaat over de dingen van de kinderzegen. Heere, geef ons daar ook bijbels en helder over te spreken. Wil u allen die werkzaam zijn bij stichtingen die opkomen voor het ongeboren leven ook kracht en wijsheid geven en hun inspanningen zegenen. We denken aan degenen die telkens weer te vinden zijn bij abortusklinieken om bezoekers aan te spreken en te wijzen op het grote gevaar van de stap die ze willen gaan zetten. Maar ook op de uitkomst die er bij u is. Heere, wil u dat werk ook zegenen. En wil u zo met een ieder van ons zijn. We dragen aan u op de politieke partijen en de volksvertegenwoordigers die opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven. Heere, geef ze kracht van boven. Ook als er zoveel op hen af kan komen. En dat geldt ook wanneer we de pers te woord staan op dit punt. En we denken in dat verband ook aan Willeke Hogendoorn vanuit onze gemeente, die dat op verschillende wijze heeft mogen doen in de achterliggende tijd. Heere, geef u kracht van boven om het werk te kunnen doen en om het werk te kunnen voortzetten. We bidden of u wil zijn, Heere, met ons land en volk, met onze overheid, met ons vorstenhuis, met degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Geef u ze kracht en wat nodig is. Heere, ontferm u zich over onze kerken en over de kerken die op andere plaatsen in ons land gevonden worden. Heere, breng bijeen wat bijeen hoort, ook over kerkmuren heen. Geeft u dat er ontmoetingen mogen zijn van hart tot hart. En geeft dat het ons persoonlijk gelden mag. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. Maar ontferm u zich ook over alle zorgen die er zijn in het midden van de christelijke gereformeerde kerken. Heere, wil u uitkomst geven. Als er zoveel verontrustends de wereld ingezonden wordt, wil u geven een keer ten goede. We leggen het voor u neer, Heere. Niet om stemming te maken in het gebed en vanaf de kansel, maar wel om onze nood op u te werpen. Heere, u hebt gesproken. Uw woord is toch de waarheid. Geef dat we aan dat woord niet zullen afdoen. Ook als uw woord haak staat op de geest van deze tijd. Ook als uw woord haak staat op ons gevoel. En het staat haaks op ons verdorven hart. Maar Heere, geef ons dat we mogen buigen onder uw woord. En daarvoor is nodig, waar dan ook, ook onder ons, waarachtige bekering. Daarvoor is nodig dat u, als die gezegende vorst uit de 45e psalm, uittrekt met het zwaard aan de heup en de boog in uw hand op de wagen van rechtvaardigheid en zachtmoedigheid, pijlen afschietend op het hart van des konings vijanden. Heere, wil u dat nog doen? U wilt het nog doen in deze tijd, maar wil het ook doen onder ons. En wil u geven dat zondaren getroffen mogen worden in hun hart. En als ze getroffen worden door een pijl van u, dan zullen ze het gaan uitroepen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dan zullen ze het gaan uitroepen tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dan zullen ze het vragen. Is er enig middel om de welverdiende straf te ontgaan? Heere, schenk het ook onder ons. Wees ons zo goed en nabij. Zegen al het werk in het midden van de gemeente. Niet alleen de catechisatie en de belijdeniscatechisatie, maar ook de verenigingen die hopen samen te komen. De Bijbelkring jongvolwassenen die we noemen en de jeugdverenigingen. Heere, wil u het gebruiken. En sterk alle die leiding geven. We leggen onze gebeden voor u neer. We bidden voor degenen die afgedwaald zijn bij uw dienst vandaan. We bidden, Heere, laten we eerlijk om mogen gaan met onze ziel. En geeft u dat we niet zoeken wat we graag willen horen, maar dat we mogen zoeken naar waarheid, naar uw waarheid. En dat we mogen vragen op en onder de kansel om waarheid in ons eigen binnenste. We vragen dat alles in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. De twee laatste versen van de 119e psalm willen we zingen ter voorbereiding op de prediking. 119, 87 en 88. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst, voor de diaconie en voor Algemene Kostenkerk. Op later moment kunt u uw gaven geven. De Heere zegene u en uw gaven. En u, wanneer bent u eigenlijk bekeerd? Jaren geleden werd dat eens gevraagd aan een oude dominee uit ons kerkverband. Wanneer, dominee, ben u eigenlijk bekeerd? De dominee bleef even stil, keek de vrouw die hem die vraag stelde nog eens aan en zei toen: als ik gestorven ben en als de stoet achter mijn baar aangaat, dan ben ik pas echt afbekeerd. En daarmee bedoelde die dominee niet te zeggen dat het niet nodig is om in het leven tot bekering te komen. Maar daarmee wilde hij vooral zeggen dat als de Heere in het leven gekomen is met bekerende genade, zondaren tot bekering heeft gebracht in de eerste bekering, zoals we dat noemen, er vervolgens een leven van de bekering volgt als het goed is. En daar gaat het wel heel bijzonder over in zondag 33 van de catechismus. We hebben in de achterliggende weken stilgestaan bij de gelijkenis van de verloren zoon. En toen hebben we vooral gelet op de eerste bekering. Wat gebeurt er als zondaren vanuit de zonde tot de Heere geroepen worden tot bekering? Hoe brengt de Heere mensen tot bekering? Wat gebeurt er dan? Wat verandert er dan in hun hart en in hun leven? Maar we moeten niet vergeten dat de zondag over de echte, over de waarachtige bekering in de catechismus staat in het stuk van de dankbaarheid. Als het leven van de dankbaarheid behandeld wordt, zondag 33. Dus het gaat deze middag heel bijzonder vanuit zondag 33 over de dagelijkse, over de voortgaande bekering. Over, mag ik dat zo zeggen vanmiddag, over dat proces dat wel een keer begint in het leven van een kind van God. Maar dat doorgaat inderdaad tot de laatste ademtocht toe. En dan is een kind van God pas echt afbekeerd, om dat woord nog een keer te gebruiken. Als we over die dingen nadenken, over het leven van de bekering nadenken, dan is het natuurlijk voor u en voor mij, voor ons allen belangrijk om ons eigen leven daar ook naast te leggen. Kennen we daar iets van? En we staan dan stil bij ons onderwerp aan de hand van drie vragen. En dat maakt ook het thema voor de prediking: de dagelijkse bekering in drie vragen. De dagelijkse bekering in drie vragen. De eerste vraag is: wat is het afsterven van de oude mens? Dat is vraag en antwoord 89. De tweede vraag: wat is de opstanding van de nieuwe mens? Vraag en antwoord 90. En de derde vraag: wat zijn goede werken? Vraag en antwoord 91. Dus we houden ons heel dicht bij de woorden van zondag 33 en de vragen van zondag 33 zelf. De dagelijkse bekering in deze drie vragen. Ja, wat is dan eigenlijk die voortgaande, die dagelijkse bekering? In hoeveel stukken, zo wordt er in vraag 88 gevraagd, bestaat de waarachtige bekering des mensen? En we zetten nog even een streep onder dat woord waarachtig. Dat staat er in de catechismus, laat ik het nogmaals mogen zeggen, nooit voor niets. Als er gesproken wordt over waarachtige bekering, betekent dat dus dat er ook een onwaarachtige, een schijnbekering is. De Heer Jezus heeft ooit de gelijkenis verteld over iemand die bezeten was door een duivelse geest. En bij wie die duivelse geest uitgeworpen werd. Het is een gelijkenis, dat moet u wel bedenken. En toen die duivelse geest uit de zondaar uitgeworpen werd, zwierf hij heen, vertelt de Heer Jezus, dan naar allerlei plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vond dat niet. En toen keerde die onreine geest terug naar de mens uit wie die uitgegaan was. En toen vond hij het huis, zo zegt de Heer Jezus, het levenshuis van die man of van die vrouw met bezemen gekeerd en versierd. Het was allemaal keurig leeggemaakt en keurig schoongemaakt. En het was ook, en daar moeten we dan vooral op letten, het was leeg gebleven. Dus er was wel een bepaalde verandering en vervolgens was alles leeg gebleven. En dan zegt de Heer Jezus, toen kwam die geest terug, maar niet alleen, maar nog met andere geesten, met andere woorden. Als een mens in de schijnbekering wel leeggemaakt wordt van allerlei dingen van zichzelf en breekt met bepaalde zonden, maar zijn leven wordt niet echt vol bij God vandaan, dan zou het einde van zo iemand nog erger zijn dan zijn begin. En daarom moeten wij altijd onderscheiden met de catechismus en met Gods woord tussen wat waar is en wat niet waar is. Nee, dan moeten wij niet allereerst voor kijken naar een ander, u niet en ik niet, maar daarvoor moeten wij dan allereerst letten op ons eigen hart en op ons eigen leven. Is er waarheid in het binnenste? In ons binnenste, in ons hart. En daarvoor hebben we zo nodig het licht van Gods geest. Daarvoor hebben we nodig dat we ons hart voor het aangezicht van de Heere openleggen. Daarom is het zo'n zegen als mensen het wel eens kunnen zeggen, dat ze hun hart ook echt voor de Heere mogen openleggen en zeggen, Heere, kijk u er maar in. Kijk u er maar in hoe het is. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. De waarachtige bekering. Maar in hoeveel stukken bestaat die waarachtige bekering van de mens dan, wordt er in vraag 88 gevraagd. En dan is het antwoord eigenlijk meteen al wat moeilijk zo op het eerste gehoor. In twee stukken. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. De catechismus gebruikt daar een uitdrukking die ontleend is aan Gods woord. En daarom laten we hem ook zo staan. De oude mens en de nieuwe mens. Kijk, we zouden kunnen zeggen, als iemand tot bekering gebracht wordt, in de eerste bekering, dan wordt zo iemand een tweemens, een oude mens en een nieuwe mens. Die oude mens was hij altijd al, moeten we eigenlijk zeggen. Die oude mens, dat is de mens zover hij tegen God is. Vijandig, weerspannig, niet onderworpen aan de wet van God. Dat wil de oude mens niet en dat kan de oude mens niet. De oude mens kan alleen maar doen wat kwaad is in Gods ogen. En dan laat ik even rusten waar ik afgelopen woensdag iets van heb gezegd, dat er inderdaad ook wel algemene, weerhoudende, beteugelende genade is van de Heere. Maar dat laten we even rusten. Wat de oude mens betreft, de oude mens is Eén brok vijandschap en ononderworpenheid ten opzichte van God. Dat is erg als je zo bent. En zo zijn we van nature wel. Die vijandschap en dat verzet kan wel wat gecamoufleerd zijn. Daar kan wel een mooi laagje overheen zitten. Daar kunnen u en ik ook wel blind voor zijn, zodat we het niet zien, maar dat onderstreept dan nog eens de oudheid en de ellende van die oude mens. Maar als de Heere een mens tot bekering gaat brengen, dan maakt hij wat oud is nieuw, zouden we kunnen zeggen. Dan komt er een nieuwe mens, licht in mijn verstand, waardoor ik echt God ga leren kennen en mezelf ga leren kennen. Mijn wil verandert en vernieuwd, gericht op wat de Heere wil. Mijn verlangens gezuiverd, gericht op Gods wet en in overeenstemming met het woord van God. Dan maakt de Heere de dingen nieuw. Dan komt er een nieuwe mens. In mijn verstand, in mijn wil, in mijn geheugen, in mijn verlangens, in heel mijn leven een nieuwe mens. Maar er blijft ook nog een oude mens. In het leven van Gods kinderen blijft er ook een oude mens. Denkt u maar, één Bijbels voorbeeld, denkt u maar aan Petrus, toen die de Heer Jezus 3 keer verloochende. Toen die bang was en liever zei dat hij de Heer Jezus niet kende, dan dat hij iets voor hem zou moeten lijden. Dat was de oude mens. Denk u maar aan David, toen die op het paleisdak liep en daar Bathseba zag en ging begeren en overspel met haar pleegde. Dat was de oude mens. Dus als de Heere mensen tot bekering brengt, dan komt er een nieuwe mens. Dan wordt aan de ene kant het oude nieuw. En toch blijft er ook een oude mens. En die oude en die nieuwe mens, ik denk dat we het wel vaker tegen elkaar gezegd hebben, maar die oude en die nieuwe mens, die zitten met eerbied gesproken niet naast elkaar rustig op de bank. Zo is het niet. Die staan diametraal tegenover elkaar. Die verdragen elkaar niet. Die gunnen elkaar geen enkele ruimte. Daar waar de oude mens zich laat gelden, daar moet de nieuwe mens als het ware een stap terug doen. Daar waar de nieuwe mens opstaat, daar moet de oude mens afsterven, om het zo te zeggen met het woord van de catechismus. De oude en de nieuwe mens. En als het goed is, is er in het leven van Gods kinderen daarom strijd tegen de oude mens van de zonde. Al Gods kinderen worden geroepen om te strijden, niet alleen tegen de zonde om hen heen. Niet alleen tegen die zonde die van buitenaf op hen afkomt, maar ook tegen de zonde die van binnenuit uit hen opborrelt, ook na ontvangen genade. Al die gedachten die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. De oude en de nieuwe mens. En nu zegt onze catechismus dus, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens. En daar gaat het dus over het leven van een kind van God, vanaf zijn bekering tot zijn sterven. 2 stukken. In de afsterving van die oude mens. Die oude mens moet steeds meer afsterven. En wij kennen dat woord. En we kunnen ons er zeker, wanneer we in de gezondheidszorg werkzaam zijn, misschien iets bij voorstellen. Als er iets van het lichaam afsterft, daar komt, als het goed is, de dood in. Dat is iets aangrijpends, dat is ook iets pijnlijks. Het afsterven van de oude mens, wel, dat is nodig. En het opstaan van de nieuwe mens, zegt antwoord 88. En dan wordt er vervolgens gevraagd, maar wat is dat dan? Nou, dat is de vraag die we dan deze middag ook onder ogen krijgen in 89. Wat is de afsterving van de oude mens dan? Wat gebeurt er dan in het leven van iemand die tot bekering gekomen is, die door genade tot bekering en geloof gebracht is, maar die zich nu bevindt, nog een keer gemeente, tussen zijn eerste bekering en zijn uiteindelijke sterven. Wat gebeurt er nu in die tijd? Misschien wel een tijd van 80 jaren, als je jong tot bekering mag komen. Misschien wel een periode van 5 jaar, als u in uw levensavond tot bekering komt. Maar wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er als dan de oude mens geestelijk afsterft? We gaan het antwoord lezen, 89. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die zonden hoe langer hoe meer haten en vlieden. Daar staan eigenlijk 3 dingen. Het eerste woord wat ik er even uitlicht, dat is leedwezen. Als het goed is, komt er dan dus in het leven en is er in het leven leed, verdriet. Verdriet waarover dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Dus dat is een van de kenmerken van het leven van een kind van God. Dat er in zijn, niet het enige kenmerk, maar wel het eerste wat hier genoemd wordt, leedwezen, verdriet over mijn zonde. Dat ik God door mijn zonden heb vertoornd. En dat zijn de zonden die er ook na ontvangen genade nog uit mijn binnenste opborrelen. Dat zijn die zonden waarin ik ook na ontvangen genade nog zo kan struikelen. Dat zijn die zonden waarin ik na ontvangen genade nog kan vallen. Maar dat zijn ook de zonden, misschien wel van heel lang geleden. David in Psalm 25 sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Verdriet. Echt verdriet in je hart. Omdat je tegen God gezondigd hebt. En omdat de Heere, ik zeg het maar even heel gewoon en klopt misschien niet helemaal zoals ik het zeg, maar omdat de Heere het zo anders waard is. Omdat de Heere zoveel meer waard is. Omdat de Heer het zo waard is dat ik in heiligheid voor Hem zou leven al de dagen van mijn leven. En nu kijk ik naar mijn leven. En nu blik ik terug op mijn leven. En als de Heer er dan zijn verootmoedigende licht bij geeft en ik zie mijn zonde misschien wel van heel lang geleden of van gisteren of van vanochtend of van vanmiddag. O God, wie ben ik toch geweest? En wie ben ik toch? En wie blijf ik toch voor U? Kijk, dan kan het zomaar zijn dat in je hart die woorden gaan opborrelen uit Psalm 51. Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen. Daarom ben ik, Heere, Uw gramschap dubbelwaardig. Ik zeg niet dat dat verdriet er iedere dag is in het leven van een kind van God. Kunnen ook wel vlakke perioden zijn in het leven van de bekering. Dat zijn meestal niet de beste perioden. Maar als de Heere weer zijn verootmoedigende genade geeft en als ik weer gebracht word op de plaats van de verootmoediging, soms doet de Heere dat wel eens door je echt in gedachten en soms ook wel eens letterlijk terug te brengen, zo vlak langs de plaatsen waar misschien wel heel veel schuld ligt. En dat je er langs komt en dat je denkt, de Heere, wie ben ik toch geweest tegenover U daar en daar, in die situatie. Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertoornd hebben. Misschien dat er vanmiddag wel mensen zijn die bij zichzelf denken, jonge mensen misschien ook wel, die denken, nou dat lijkt me dominee ook maar helemaal niks hoor. Om bekeerd te zijn en dan echt ook regelmatig verdriet te hebben over de zonde. Maar in dat verdriet, in het verdriet, in het stuk van de dankbaarheid, om het zo te zeggen. In dat verdriet ligt toch ook iets, ja iets zoets is ooit eens gezegd. Eigenlijk wel, daar ligt iets in. Wat je toch aan de Heere verbindt en tot de Heere uitdrijft. En als je het dus echt voor de Heere mag uitwenen, je schuld en je zonde. En wie je voor de Heere geweest bent en je mag je hart uitstorten voor de Heere. Nou, dat zijn helemaal niet de slechte uurtjes. Dan kun je jezelf wel zondig en slecht voelen in het licht van wie God geweest is voor je. Maar dat zijn nog niet de slechtste uren, ook niet voor de beleving als je is teer mag zijn voor de Heere. Nou, dat is het eerste. Het is niet zo, gemeente, dat ik kom dat niet zo tegen in de Bijbel, dat nou helemaal overgaat bij het ouder worden. Ik hoop dat ook niet. Ook niet bij onze ouderen die de Heere mogen kennen en vrezen, dat helemaal verdwijnt. Dat hartelijke leedwezen over de zonde. Paulus, ik ellendig mens, Romeinen 7. Nou, dat is iets. We gaan naar het tweede toe wat er genoemd wordt. En die zonde hoe langer hoe meer haten. Dat is dus ook iets wat er in het leven van de bekering steeds meer, als het goed is, komt. Steeds meer haten. haat tegen de zonde. En dan niet allereerst de zonde die zich afspeelt in de straten van Amsterdam of van Rotterdam buiten onze leefwereld. Maar allereerst haat tegen de zonde die opborrelt uit mijn oude mens. De zonde hoe langer hoe meer haten. Er een afkeer van hebben. Die zonde geen plaats willen gunnen in je leven. Omdat die zonde de Heere zo verdriet doet. En omdat u ook, als het goed is, meer en meer inzicht krijgt in de zonde in het licht van Gods woord. Want de Heere wil zijn kinderen ook meer onderwijzen in wat is zonde eigenlijk en waarom is zonde nu zo erg. Dat er een haat komt, en dan moet u even letten op die woorden, hoe langer hoe meer. Daar zit dus ook ontwikkeling in, als het goed is, in het leven van een kind van God. Dus een van de vragen die iemand die de Heere mag vrezen wel aan zichzelf mag stellen in het licht van deze catechismusafdeling is, hoe is het nou in de achterliggende tijd geweest? Hoe is het nu in het achterliggende jaar geweest? Is de oude mens meer afgestorven? Is er dat echte verdriet geweest over de zonde, over mijn zonde tegenover de Heere? Maar is er ook meer haat en meer afkeer gekomen tegen de zonde? En als dat er niet gekomen is, hoe komt dat dan? Derde wat de catechismus noemt, dat is laatste woordje van antwoord 89, vlieden. Ontvluchten betekent dat. Dus dat is, als het goed is, ook wat er steeds meer gaat gebeuren. Hoe langer, hoe meer gaat iemand die de Heere vreest de zonde ontvluchten. Omdat hij bang is voor de zonde en omdat hij bang is voor zichzelf. Net zoals Jozef. Het voorbeeld dat we wel vaker hebben gezien. Jozef verleid door de vrouw van Potifar, weerstand biedend, strijdend tegen de zonde, jawel. Maar op een gegeven moment grijpt die vrouw hem bij de arm en bij zijn kleed en dan ziet Jozef nog maar één weg en dat is uit dat huis weg. Vlucht, de zonde vlieden. Waarom? Omdat Jozef bang was voor de zonde, maar ook bang was voor de oude mens die er van binnen was. Omdat hij bang was dat hij, als hij nog 10 minuten langer of 5 minuten langer of 1 minuut langer had gebleven in dat huis, dat hij dan toch op het verzoek van die vrouw was ingegaan. Bang voor de zonde. Vluchten voor de zonde. Met een boog heen gaan om de zonde. Ook de paden naar de zonde mijden. Als ik nu dit of dat doe. Of als ik daar of daar naartoe ga. Of als ik in dat of dat gezelschap kom. Dan weet ik wel. Dan ga ik zo makkelijk weer die of die zonde doen. En daarom vluchten. Dat is het eerste onderdeel, gemeente, van het leven van de bekering. Is er in uw leven in het achterliggende jaar, ik stel de vraag ook aan mezelf, is er in ons leven iets afgestorven? Is de oude mens afgestorven? Is er verdriet over de zonde gekomen? Is er meer haat tegen de zonde gekomen? Is er meer vluchten voor de zonde gekomen? Of moeten we in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht deze middag zeggen, dat is er helemaal niet. Al die dingen zijn me vreemd. Ik heb dat niet. Maar als dat zo is, als dat ontbreekt in uw leven, dan zegt de Heere vanmiddag nog, o, wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt. Ook deze dingen. Zullen we de Heere er dan niet om vragen? Heere, geeft u dat. Heere, werkt u dat. En u hebt gelijk als u zegt, ja dominee, maar voor de dagelijkse bekering is toch nodig de eerste bekering. Maar vraagt u dan, Heere, als dat er nog nooit in uw leven geweest is, Heere, werk u dat voor het eerst in mijn hart, in mijn leven. En gebruikt de middelen waardoor de Heere dat wil werken. De tweede vraag. Wat is het opstaan van de nieuwe mens? Die nieuwe mens die op God gericht is. Die nieuwe mens die in overeenstemming is met de wet en het woord van God en met de wil van God. Wat is het als na de eerste bekering en in het verdere leven die nieuwe mens steeds meer opstaat? We zouden ook kunnen vragen, hoe staat die mens meer en meer op? En dan lezen we antwoord 90. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Dus dat zegt onze catechismus op grond van het woord van God. Dat is ook kenmerkend voor het leven van de bekering. Dat er niet alleen verdriet is, maar ook vreugde. Vreugde in God. En dat is een vreugde waarvan de dichter van Psalm 4 zingt: Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in deze tijd. Dat is een vreugde die eigenlijk onvergelijkelijk is. Een vreugde in God. Dat is natuurlijk ook een vreugde in de dingen van God. Een vreugde die Gods kind vindt in de dienst van God. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Dat is de vreugde die er kan zijn wanneer je opgaat naar Gods huis en u zich onder het woord begeeft. Dat is de vreugde wanneer u Gods woord onderzoekt en daarin de stem van de Heere mag vernemen. Dat is de vreugde die u ondervindt als de Heere spreekt tot uw hart, soms zo heel verrassend. Vreugde in God, er staat nog iets achter, door Christus. Dat wil zeggen dat die vreugde eigenlijk in de diepe zin ook nooit los te maken is van de Heer Jezus Christus. Dat daar iets ligt van het diepste van de vreugde. Want wat een onbeschrijfelijke vreugde komt er toch in het hart. En wat voor een verwondering komt er toch in het hart als een zondaar voor het eerst mag zien dat zo verloren en zo onwaardig als die is, hij nog zalig kan worden op grond van het werk van Christus. Wat een vreugde komt er toch in het hart als de Heer Jezus Christus, als die zeer gewillige zaligmaker, zijn handen uitbreidt naar uw verloren leven en zijn hand uitstrekt en het zegt: ik wil, word gereinigd. Wat voor een vreugde als u de hand mocht leggen op het hoofd van het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En u mocht uw zonde en uw schuld kwijtraken aan hem. En u mocht het horen bij het altaar van Gods gerechtigheid. En het zal hem vergeven worden. Een onuitsprekelijke vreugde. Wat een vreugde, gemeente, in het leven van een kind van God als hij het horen mag vanuit Romeinen 8. Hij die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wat een vreugde als de Heere je geeft om door het geloof op hem te zien. Als de Heer het geeft om door het geloof aan hem te hechten. Als de Heer het geeft om door het geloof op hem te steunen. Als de Heer het geeft om u door het geloof in hem te verblijden. Dan kan u iets begrijpen van Habakkuk. die het aan het einde van zijn kleine profetenboekje zegt. En hij ziet het oordeel van de Heere naderen in de legers van Babylonië die oprukken in de richting van Jeruzalem en ze zullen alles verwoesten. En Habakuk zegt het, al zou er geen rund in de stalling zijn, al zouden de stallen leeg zijn, al zou de vijgenboom liegen, geen vrucht geven, al zou er aan de vruchtbomen niets meer te vinden zijn, zo zal ik mij nochtans verheugen in de God mijns heils. En dan staat er letterlijk in de God van mijn Yeshua, van mijn Jezus, van mijn zaligmaker. Die vreugde die een mens in de moeilijkste omstandigheden, boven de omstandigheden kan uittillen. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is er ook. Nee, die vreugde die kan ook wel eens heel erg sluimeren, dat weet ik. Net zoals ik het zei over het verdriet en over de droefheid, over de zonde, die is er niet altijd. En de vreugde in het leven van een kind van God is er ook niet altijd. Die kan een kind van God trouwens ook nog een heel eind wegzondigen. Toen David die zonde met Batsheba had gedaan, toen was alle vreugde 9 maanden weg. Maar als David tot bekering gebracht, tot hernieuwde bekering gebracht wordt, dan is een van de dingen die hij vraagt, geef mij weder de vreugde uw heils. Heere, geef het me terug. Geef het me weder. Is dat ook niet nodig in het leven van diegenen die die vreugde hebben gekend, maar die vreugde kwijt zijn? Dan kunt u die vreugde zelf, gemeente, niet maken. Ik weet wel, u kunt de middelen gebruiken, dat is goed. U kunt veel nadenken over alles wat de Heere wil doen, dat is goed. Maar als de vreugde weg is, dan is de Bijbelse weg om de handen te vouwen en het te bidden in verbrokenheid van het hart. Geef mij weder de vreugde uw heils. En waarom had David die vreugde nodig? Waarom heeft een kind van God de vreugde nodig? Om er, ik bedoel dat niet snerend, maar om er zo oppervlakkig een opgewekte boel van te maken? Nee, natuurlijk niet. Weet u waarom? Omdat de vreugde des Heren hun kracht is. Omdat ze daaruit zo'n kracht ontvangen in het leven, in het dagelijkse leven en in de strijd tegen de zonde. Ik geloof dat dat ook een van de dingen is die de Heer Jezus Christus bedoelde met die gelijkenis waar het ging over het huis dat niet alleen leeggemaakt moest worden, maar ook vol. Mens moet niet alleen leeggemaakt worden van de zonde, maar volgemaakt worden van God en alles wat van God is. Geef me weder de vreugde uw heils. En dat is dan nog iets wat hoort bij die opstanding van de nieuwe mens. Slot van antwoord 90. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Het is net zoals in het formulier. Dat hebben we al zo vaak gehoord, maar in het formulier, in het avondmaalsformulier staat er niet, voor wie is nu het heilige avondmaal des Heren ingesteld, voor mensen die naar alle geboden van God altijd leven. Dat staat er niet. Dan kon er geen mens aan het heilige avondmaal. Er staat niet voor mensen die volkomen gehoorzaamheid geven aan alle geboden van God. Maar de vraag is een vraag aan ons hart. Is daar in ons hart de lust, het verlangen? En is er de liefde om naar al Gods geboden te leven? Ook al is het in het leven van een kind van God met vallen en opstaan en met veel strijd. We hebben Romeinen 7 gelezen. Dat is het leven van een bekeerd mens. Waarin de oude mens en de nieuwe mens in een onophoudelijke strijd zijn. Maar wat kan het een troost geven als je het eens leest en het verklaart je hart. Als je zeggen mag, Heere, zo is het nou bij mij. Zo mag het nu door genade zijn. En die oude mens die is van mij, Heere. Maar die nieuwe mens, die is van u. En geef toch dat die de overhand mag hebben en mag houden. Een ernstige lust en liefde om naar al Gods geboden te leven. Zoals Psalm 119 daar op zoveel plaatsen van zingt. Ook in het vers wat we eerst willen gaan zingen. 119:83. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. De dichter van Psalm 119, en we weten niet wie het geweest is, misschien Daniël. Maar wat de dichter van Psalm 119 ook doet, en we hebben dat zojuist gezongen, dat is de dienst van de Heere aanprijzen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat is dan ook nog weer zo'n vraag die komt naar degene die de Heere kennen en vrezen. Is die liefdedienst er? Is die liefde en die lust er om naar al Gods geboden te leven? En als dat soms ook zo kan kwijnen en kan inzakken, wat is er dan aan de hand? Ja, dan is de nieuwe mens eigenlijk bezig om steeds meer in de verdrukking te raken. En de oude mens rukt op. En wat is het dan nodig om voor de Heere neer te knielen en om te vragen, Heere, geef u toch dat die nieuwe mens mag opstaan. Wat is het dan toch nodig om al deze dingen die hier zo genoemd worden vanuit Gods woord ook ter harte te nemen? Wat hebben we al die dingen, gemeente, nodig? De vreugde en het verdriet. En de vreugde in God door Christus en het hartelijke leedwezen over de zonde, dat zijn dus dingen die gaan in het leven van een kind van God samen op. Soms het een sterker, soms het andere sterker, maar die gaan samen op. En de lust en de liefde om naar al Gods geboden te leven en de haat en het vlieden van de zonde, dat gaat samen op. Dat ligt in elkaars verlengde. Afsterven van de oude mens, opstaan van de nieuwe mens en de dienst van de Heere aanprijzen. Want de dienst van de Heere is echt de meest waardevolle dienst die er op deze aarde is. En dan bedoel ik niet de dienst als dominee, maar dan bedoel ik als een arme zondaar, als een kind van God de Heere mag dienen. Dat is echt de meest waardevolle dienst op aarde die er is. Ook de meest waardevolle dienst die er jonge mensen in jullie leven kan komen. Ik heb in de achterliggende 10 jaren bij heel wat sterfbedden gestaan. En ik heb echt wel eens mensen ontmoet die teleurgesteld waren in hun rijkdom en in hun aardse bezit. Want dat konden ze niet meenemen. En ik heb echt wel mensen ontmoet die teleurgesteld waren in hun verwachting van het leven. Want het was zoveel bitterder dan dat ze hadden gehoopt en hadden gedacht. En ik heb echt wel mensen ontmoet die teleurgesteld waren in zichzelf. Maar ik heb nooit iemand op zijn sterfbed ontmoet in die achterliggende 10 jaar. Die als die op de Heere mocht hopen, teleurgesteld was in God. Die hou je echt over als hij je deel mag zijn. Wel mensen met strijd. Wel mensen met aanvechting. Wel mensen worstelend aan de troon van Gods genade, dat wel. Maar ik heb nooit van een stervend mens gehoord. Dominee, nou ben ik zo teleurgesteld in God en wat de Heere geven kan of geven wil. Daarom zoek toch dat meest waardevolle wat er is. Zoek toch dat meest kostbare wat er is. Het leven is ongestadig. Wij werken hard voor ons aardse bestaan. Dat is in een zekere zin goed. Maar als we het doen ten koste van onze ziel, is het dwaas. Dus als u vandaag de dag nog druk bezig bent met heel hard te werken voor uw aardse bestaan ten koste van uw ziel, dan bent u dwaas. Gij dwaas, zegt de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke dwaas. Daarom zoek dit leven te kennen. Dit leven dat wel een leven is van strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Maar ook een leven waarin de vreugde niet ontbreekt. En bovendien een leven waarvan geldt dat aan het einde van de woestijnreis het hemelse land van de rust zal wachten. Zoek dit leven te kennen. En als u het niet hebt, vraag erom. Bid erom. Dat zeg ik niet. Ik roep u ook tot bekering. Dat zeg ik niet deze middag om u lijdelijk te maken. Maar dat zeg ik wel tegen mensen die niets hebben. Vraag er de Heer om. Doe er, mag ik het misschien dan ook nog eens zo zeggen, doe er alles aan om het te krijgen. Want als je straks sterft en je moet jezelf voor eeuwig beschuldigen dat je de Heere niet hebt gezocht met ingespannen kracht. Dat je dat allerbelangrijkste hebt laten voorbijgaan. Het leven van de ware bekering. Nog 1 vraag die overblijft, vraag 91. Wat zijn goede werken? Want zo stond het aan het slot van antwoord 90. Een ernstige lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Maar wat zijn die goede werken dan? Als het over de goede werken gaat, tekent Gods woord ons 3 lijnen. De eerste lijn is, u kunt er niets mee verdienen voor de zaligheid. Dat mogen we nooit vergeten. Dat is ook het eerste wat de catechismus zegt over de goede werken. U kunt er niets mee verdienen voor de zaligheid. Als u zalig zult worden, is dat alleen op grond van het werk van Christus en door genade alleen. Het tweede wat onze catechismus heeft gezegd is, u kunt die goede werken ook niet missen. Want al kunt u er niets mee verdienen, maar als u zonder goede werken blijft, zult u het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Dat lijkt misschien met elkaar in tegenspraak, maar dat is het niet. Dus u kunt er niets mee verdienen, maar u kunt de goede werken ook niet missen. Er zal geen mens de hemel ingaan op grond van zijn goede werken, maar er zal ook geen mens die hier op aarde bewust geleefd heeft ten hemel ingaan zonder dat er in zijn leven goede werken waren. En daarom dringt de vraag wel, wat zijn goede werken dan? En dat is de derde waar Gods woord op wijst en de catechismus in navolging daarvan. Wat zijn goede werken? Het antwoord, alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Ik behandel die kenmerken maar in willekeurige volgorde en ik wil er nog 3 dingen van zeggen. Het eerste is, die goede werken moeten dus allemaal in overeenstemming zijn met Gods wet, Gods woord. Geen menseninzettingen, geen zelfbedachte manieren om God te dienen. Ook niet iets waarvan we dan denken, als we dit dan doen we de Here daarom zo te zeggen wel een plezier mee, een vreugde mee. Nee, het moet in overeenstemming zijn met Gods heilige wet. Dat zegt Gods woord heel duidelijk. God zal altijd de maatstaf van zijn wet langs ons leven leggen als hij zoekt naar goede werken. Daarom hebben we die wet ook in dat opzicht nodig. Daarom is het in het leven van Gods kinderen ook zo dat de wet van de Here, zoals Psalm 119 dat zegt, hun gezangen zijn in het land van hun vreemdelingschappen. Daar leven ze bij. Daar leggen ze hun leven steeds weer naast. Here, wat wilt gij in het eerste gebod dat ik doen zou? Wat wilt gij in het zesde gebod dat ik doen zou? Wat wilt gij in het achtste gebod dat ik doen zou? Wat wilt gij dat ik zeggen zou? Wat wilt gij dat ik denken zou? Goede werken hebben als norm Gods heilige wet. En niet wat u en ik ervan vinden. Ik kom naar het gemeente en ik bedoel dat niet farizees en niet meesterachtig. Ik hoop dat niet dat dat zo overkomt. Maar ik denk dat dat in onze tijd, de tijd ook waarin ik leef en u leeft. Ik kom dat, denk ik, veel te vaak tegen u ook. Dat wij goed noemen wat voor ons goed voelt. Dat wij bepaalde dingen die er gebeuren in ons eigen leven of in het leven van anderen soms buitengewoon goed kunnen noemen en ook als een goed werk voor God kunnen bestempelen. Maar de Here legt er zijn wet naast. Dat is het eerste. En daarom moeten wij ons leven altijd weer leggen naast Gods wet. Tweede, goede werken hebben als doel Gods eer. En dan worden we deze middag denk ik allemaal heel klein. Want wie van ons bedoelt er nu Gods eer? Wie van ons doet er nou een goed werk? Ik sprak een paar weken geleden toen ik over dezezelfde zondag moest spreken in een van de vakante gemeenten een ouderling en die zei, dominee, ik sprak eens een oud kind van God en toen vroeg ik aan hem, hoe is het nou in het uw leven met het stuk van de heiligmaking? Hoe is het nou in uw leven? En toen zei dat oude kind van God, ik moet er nog mee beginnen. Ik moet er nog mee beginnen. En dat bedoelde hij niet om er makkelijk van af te zijn, want hij had een bijzonder nauwgezet leven, hoorde ik. Maar wanneer zijn onze werken nu goed? Wanneer hebben wij nu Gods eer op het oog? Misschien zijn er dingen waarvan we zeggen, nou, die zijn wel in overeenstemming met Gods wet. Die zijn ook echt wel goed, die zijn ook wel voor de goede zaak. Maar wanneer hebben we nu Gods eer op het oog? Hoe vaak moeten we niet zeggen, hoe vaak moet een mens ook niet na ontvangen genade zeggen, Heere, er zit zoveel eigen bedoelen bij. We zoeken zo vaak weer iets om er zelf iets mee te krijgen of er zelf rijk van te worden. Wanneer is er nu het zoeken van de eer van God, dan worden we toch heel klein. Wie heeft er dan goede werken? En dan, derde kenmerk wat er ook bij staat, alleen die uit een waar geloof geschieden. En het is niet voor niets dat ik dat dan als laatste noem, want daar legt de catechismus dus ook de vinger bij. Zonder een waar geloof kan er helemaal geen echt goed werk zijn zoals het hier bedoeld wordt. Dan kunt u natuurlijk wel goede dingen doen. Dingen die van waarde zijn voor andere mensen. Dan kunnen we ons inzetten voor goede zaken en dat is niet verkeerd. Maar dan is het voor God toch ook geen goed werk. Alleen als we het ware geloof mogen beoefenen. En dat ware geloof, dat teken ik dan deze middag nog op deze wijze. Dat geloof dat steunt op het werk van de ander. Op het werk van Christus. Dat ware geloof dat het moet zeggen, Heere, als ik zie op mijn eigen werken, dan is alles tekort. En alles met zonde bevlekt. En dan hou ik geen goed werk over. Heere, zie mij toch aan in dat werk van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo zullen Gods kinderen ook eenmaal aankomen voor de rechterstoel van Christus. Want als Christus, als die grote herder de schapen van de bokken scheidt, dan zal hij het zeggen. Ik was hongerig en gij hebt mij te eten gegeven tegen zijn kinderen. En ik was naakt en gij hebt mij gekleed. En ik was gevangen en gij hebt mij bezocht. En dan zullen Gods kinderen het vragen, wanneer dan? Wanneer dan? Dus dat zijn geen mensen die met een vracht goede werken voor Gods aangezicht en voor Gods troon komen en zeggen, kijk eens Heere wat ik allemaal heb gedaan. Heere, wanneer was dat dan? En dan zal Christus het zeggen, zo ver gij dat aan één van de minste mijner broederen gedaan hebt, hebt ge het mij gedaan. Maar het geheim van hun leven is dat steunen op het werk van Christus. Is dat werk van Gods genade. En daarom, gemeente, blijft tenslotte ook deze middag het gebed over van Psalm 90. Heere, laat uw werk gezien worden aan uw knechten. En uw heerlijkheid, Heere, want uw naam zal er toch in verheerlijkt worden. Uw heerlijkheid aan hun kinderen. En de lieflijkheid, het bloed van het lam, zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen. Ja, bevestig dat. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, geef ons deze dingen. Het leven van de bekering en het wonder van de bekering. En waar er mensen tot bekering kwamen, daar schonk u vanuit uw genade deze dingen. En uw hand, uw gevende hand is nog niet leeg. U gaat nog door om genade te verheerlijken. Wil u het doen in het hart van een jongere, van een oudere hier vanmiddag. En als we iets mogen weten van uw bekerende genade, en we vanmiddag zoveel schuld en zoveel gebrek tegenkwamen in ons eigen leven, dan bidden we, schenk ook na ontvangen genade alles wat ons ontbreekt. Geeft u weder de vreugde uw heils. Zegen uw woord zo. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Sterk en help ons in alle moeilijke omstandigheden. Onder ernstige ziekte. Als we de gang naar de begraafplaats moeten maken. Als er andere moeilijke omstandigheden zijn. Wees met ons. Begeef en verlaat ons niet. Breng ons weer samen onder uw woord. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. 17, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.